Goedemorgen, jongens, meisjes, zusters, broeders. Hartelijk welkom in deze dienst waarin Arine Brouwer voorgaat. Vanzelfsprekend geldt ook het welkom voor de gasten. Wij vinden het fijn dat jullie en u er zijn en we hopen dat we een goede en gezegende tijd met elkaar zullen hebben. Daarnaast een hartelijk groet aan hen die deze bijeenkomst nu of later met ons meemaken. Mijn naam is John Payton. Ik ben vandaag ouderling van dienst. Mocht u iets willen vragen naar aanleiding van de dienst of over ons gemeente, dan kan dat na afloop van deze bijeenkomst. Samen met Arine sta ik dan achter in de kerk. Het is goed om te weten dat als u het fijn vindt om met of voor u persoonlijk gebeden kan worden. Een aantal gemeenteleden willen dat graag doen. Ze staan na afloop aan de rechterkant van de preekstoel. Uiteraard zijn de gasten daar van harte welkom. De organist, pianist vandaag is Jaap Mulder. Jan was gisteren aan bod. De collecte is voor de steunbehoevende kerken. De kinderbijbelgroepen 1 en 2, alsmede de tienergroep 1, komen vanmorgen bij elkaar. Volgende week, zondag 23 mei, hoopt een groot aantal jonge en wat oudere gemeenteleden openbaar belijdenis van hun geloof te doen. Dit zijn Pieter Broersen, Maarten Lagerveld, Roel Pelleboer, Desiree Saft, Lotte Schelen, Lily Spijkerman, Johan Venderbos, Herke Wijs en Elke Zuur. Mocht u informatie hebben waaruit zou blijken dat een van hun om principiële reden geen belijdenis zou kunnen doen, dan zou de kerkenraad dit graag alsnog vernemen. De dienst op 23 mei is gewoon in ons eigen kerkgebouw. Er is wel gezocht naar een alternatieve locatie, maar er is geen geschikte locatie beschikbaar. Er zal een videoverbinding naar de verdieping worden gemaakt, zodat naar verwachting iedereen die dat wil de dienst mee kan maken. Alleen kinderbijbelgroep 1 zal volgende week in de rondweg bij elkaar komen. De kinderen kunnen hier al voor de dienst naartoe worden gebracht. Dat is alleen kinderbijbelgroep 1. Vanaf 9:15 zijn ze van harte welkom op de rondweg. Kinderbijbelgroep 2 komt bijeen in de zaal hier achter de preekstoel. Er is geen bijeenkomst van tienergroep 2. Dit is overigens anders dan vermeld in de contactsleutel. Dus kinderbijbelgroep 1 op de rondweg, kinderbijbelgroep 2 hierboven, tienergroep 2 hier in de zaal en tienergroep 1 ook. Vervolgens op 28 mei zullen, zo de heren wil, Frans de Jong en Els van Gurp trouwen om 11:15 in het stadhuis van Haarlem. Om 18:30 zal in de dorpskerk van Sint-Poort Noord een zegen worden gevraagd over het huwelijk. Deze dienst wordt geleid door dominee Van der Dussen. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. In de contactsleutel vindt u meer informatie. Hilde Hartman en Jacqueline Landing zullen nu kort iets vertellen over de volgende bijeenkomst in het kader van Open Gemeente.
Hoi Hilde.
Hoi Jacqueline. Jacqueline, op 4 juni is er weer een bijzondere bijeenkomst. Ik weet dat jij er de vorige keer ook was. Klopt toch?
Ja, dat klopt. Ik ben daar, vorige keer was ik er ook en ik had een paar vriendinnen meegenomen.
Ja, hoe vonden die vriendinnen dat? Daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar.
Ja, weet je, ik had ze uitgenodigd en ze reageerden wel enthousiast, wilden graag mee. En ze weten dat ik naar deze kerk ga en dat het veel voor me betekent. En ze waren eigenlijk heel nieuwsgierig, dus en ze zijn mee geweest. En we hebben een hele fijne en vooral ook hele gezellige avond gehad. Ook naderhand hebben we het er nog wel over gehad. En dat wat ze gezien en gehoord hadden, hield hun wel bezig. En ze zeiden, nou, de volgende keer willen we weer graag mee, dus dat ga ik nou doen. Ja, als het de vierde weer is. Wat is het thema eigenlijk?
Het thema is spiritualiteit. Een thema wat waarschijnlijk wel heel veel mensen zal aanspreken. We hebben daarvoor gekozen omdat we merken dat tegenwoordig heel veel over de buitenkant gaat. Dat je ziet dat uiterlijk vertoon belangrijk is. Maar we merken ook wel dat mensen op zoek zijn naar de binnenkant van het leven. De inhoud, zingeving, verdieping van je leven. En we dachten, nou, dat is ook een mooi thema om vrienden of kennissen mee naartoe te nemen. Dus vandaar dat we dat thema hebben gekozen. En de opzet van de avond is eigenlijk weer zoals de vorige keren. We gaan een lekker hapje eten en drinken. En dus in de vorm van een eenvoudig bourgondisch buffet. En het thema dat zal vooral uitgewerkt worden aan de hand van de spiritualiteitswijzer. Daar heb je misschien wel eens over gelezen. En verder zal Josje Mees ook aan de hand van een interview iets vertellen over hoe zij spiritualiteit invulling geeft in haar leven. Dus ja, spiritualiteit heeft alles met het geloof te maken, denken wij. En vandaar dat het een onderwerp is waar je heel goed vrienden en kennissen mee naartoe kan nemen. Dus ja, iedereen die met een gast komt is van harte welkom op 4 juni. En ik heb hier nog een flyer, jij bent de eerste. Hoeveel wil je er hebben?
Nou ja, 4 dan.
4, nou kijk eens aan, alsjeblieft.
Dankjewel.
U nog een mededeling. Floris Wijs zal nu iets vertellen over in gesprek met puntje, puntje, puntje.
Ja, daarvoor wil ik eerst kort iets bekijken. En dan zal ik nog even kort toelichten voor de mensen die dat graag willen. Goed. Heel in het kort, vanaf 23 mei, dus volgende week, zal er elke twee weken iemand uit de gemeente een verhaal doen via de Beamer over haar geloofsleven. 4 voor de zomervakantie en 6 na de zomervakantie. Jong en oud zullen gewoon vertellen wat hun nou zo boeit in het geloof en wat voor beeld ze van God hebben. Eerst komt Riet Burema tijdens de belijdenisdienst en dan 2 weken later Sofie van de Veen. En daarna blijft nog een verrassing, dus wie weet komen we bij u langs. En ik had ook nog een tweede mededeling, die mocht ik doorgeven. Na de dienst mag je nog weer blijven zitten. Dan komt er weer een verrassing, want dan hebben we weer iets op de beamers. Dus tot na de dienst.
We zijn bijna klaar. In de dienst van middag gaat broeder Teus Stali voor. Wij zingen nu lied E33 uit de eigen bundel. Na Wotum en Groet zingen we psalm 92, de versen 1, 3, 6 en 8. Namens de kerkdienst wens ik u een gezegende dienst.
we eerst stil worden voor God. Ook vanmorgen belijden wij dat wij onszelf niet kunnen redden, maar dat onze hulp is in de naam van onze Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. En die Heer staat ons met open armen op te wachten, en hij groet ons met de volgende woorden: genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer, Jezus Christus. Amen. Luisteren naar de leefregels van God. En ik heb voor vanmorgen een tekst gekozen uit Micha. Micha 6 vers 8. En wie het stukje daarvoor leest, die kan lezen dat de Heere God zich eigenlijk ergert aan de vragen van mensen die zeggen: wat wil God nou dat wij doen? Het is heel boeiend om dat stukje daarvoor te lezen. Maar ik lees vers 8, want wat God daar door middel van Micha zegt is: er is jouw mens gezegd wat goed is. Je weet wat de Heer van je wil. Niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. Je weet wat de Heer van je wil. Precies om over na te denken. De band Trinity heeft over die tekst een nummer geschreven. En dat zal de band aan ons laten horen. En daar horen jullie de tekst ook in terugkomen. Zullen we bidden? Heere God, wat kent u ons ontzettend goed. U kent ons beter dan wij onszelf kennen. U weet het als wij onszelf voor de gek houden. Ook met die vraag, wat wil God nou eigenlijk van ons? Het is waar, Heer. Elke zondag opnieuw, elke keer als we in uw woord lezen, dan weten we wat u wil. En als we heel eerlijk zijn, is het maar goed ook dat u dat zo vaak tegen ons zegt. Wij zijn er meesters in om onszelf voor de gek te houden. Dank u, Heer, voor uw woord. Dat confronterende woord, dat nuchtere woord ook. En het valt niet mee om nederig achter u aan op weg te gaan. We hebben soms zo'n last van ons ego, te groot of te klein. We hebben soms zo'n moeite om trouw te zijn en echt. En om rechtvaardig te leven. Heer, dat kunnen wij nooit alleen. Als wij nu denken aan de dingen die we hebben gedacht en gedaan in de afgelopen week, dan weten we dat we u tekort hebben gedaan en elkaar en onszelf. En wij vragen u of u ons wil vergeven, Heer. De dingen waarvan wij ons bewust zijn en ook de dingen waar we ons niet eens van bewust zijn. Dank u wel dat we weten dat we bij u mogen aankloppen, omdat u een vergevende God bent. Wat geweldig om dat ook elke keer weer te mogen horen. Wat bent u een geweldige God, Heer. Dank u. Amen. Wie een stukje verder leest in Micha, die leest waar het op uitloopt, in Micha 7, het allerlaatste stukje. Daar staat: wie is een God als u, die schuld vergeeft en aan zonde voorbij gaat? U blijft niet woedend op wie van uw volk nog over zijn. Liever toont u uw trouw. Opnieuw zult u zich over ons ontfermen en al onze zonden teniet doen. Onze zonden werpt u in de diepte van de zee. U bewijst Jacob uw trouw en aan Abraham uw goedheid, zoals u gezworen hebt aan onze voorouders in de dagen van weleer. Die woorden kennen wij ook uit Psalm 103. En daarvan zingen wij het derde vers. De Bijbel gaan lezen en de kinderen naar de Bijbelgroepen gaan en de tieners naar de tienergroep, willen wij God vragen of die bij ons wil zijn als wij de Bijbel open doen. Heere God, Vader in de hemel, wij mogen zo meteen gaan lezen uit uw woord en wij willen u vragen of dat niet alleen maar woorden en letters voor ons blijven, maar of het echt voor ons gaat leven. Of u door die woorden heen wilt spreken tot ons hart. Heren, we willen u bidden of u voor iedereen die hier is vanochtend, of dat nou hier in de kerkzaal is, of bij de kinderbijbelgroepen, of bij de tienergroep, of in de crèche, of waar dan ook. Of u uzelf wilt laten zien. Of u ons hart wil raken. Of u ons ontzettend blij met u wil maken. Ook al is de boodschap misschien soms lastig. Heer, daarvoor hebben wij uw geest nodig. En daar vragen wij om. Wilt u ons alstublieft uw geest geven, zodat wij ook kunnen horen en begrijpen wat u tot ons wil zeggen. Dit bieden wij niet omdat wij dat verdienen, maar om Jezus wil. Amen. Kinderen kunnen nu naar de Bijbelgroepen gaan. Wij lezen vandaag de gelijkenis van de ponden en Mieke Lakerveld zal het voor ons voorlezen.
Aan de mensen die stonden te luisteren, vertelde hij nog een gelijkenis. Aangezien hij nu dicht bij Jeruzalem was en zij dachten dat het koninkrijk van God nu spoedig zou aanbreken. Hij zei: een man van voorname afkomst ging op reis naar een ver land om het koningschap in ontvangst te nemen en dan terug te keren. Hij riep 10 van zijn dienaren bij zich, gaf elk van hen 100 drachmen en zei tegen hen: ga daarmee handel drijven terwijl ik weg ben. Maar zijn landgenoten haatten hem en stuurden afgevaarden achter hem aan met de boodschap: wij willen niet dat die man koning over ons wordt. Bij zijn terugkeer, toen hij het koningschap had ontvangen, liet hij de dienaren aan wie hij het geld had gegeven bij zich roepen om te vernemen wat ze met de handeldrijven hadden verdiend. De eerste kwam en zei: heer, uw geld heeft het 10-voudige opgeleverd. Zijn meester zei: u bent een goede dienaar. Omdat je betrouwbaar bent geweest in iets zeer gerings, verleen ik je het bestuur over 10 steden. De tweede kwam zeggen: uw geld, heer, heeft het 5-voudige opgebracht. Tegen hem zei hij: je krijgt het bestuur over 5 steden. Toen kwam de derde dienaar. Die zei: heer, hier is uw geld. Ik heb het in een doek voor u bewaard. Ik was bang voor u, omdat u een streng man bent, die terugvordert wat hij niet heeft gestort en oogst wat hij niet heeft gezaaid. Zijn meester zei tegen hem: je bent een slechte dienaar. Met je eigen woorden zal ik je veroordelen. Wist je dat ik een streng man ben en terugvorder wat ik niet heb gestort en oogst wat ik niet heb gezaaid? Waarom heb je mijn geld dan niet bij de bank in bewaring gegeven? Dan had ik het bij mijn terugkeer met rente kunnen opvorderen. En tegen degene die erbij stonden, zei hij: neem hem de 100 drachmen af en geef ze aan de knecht die het 10-voudige verworven heeft. Ze zeiden tegen hem: heer, hij heeft al het 10-voudige. Ik zeg jullie: wie heeft, zal nog meer krijgen. Maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft worden ontnomen. En die vijanden van mij, die niet wilden dat ik koning over hen werd, breng hen hier en dood ze voor mijn ogen.
Voor de preek zingen wij nog gezang 4, vers 1, 2 en 3.
Thank you.
gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve broeders en zusters, jongens en meisjes. Waarom zijn wij eigenlijk hier? Nee, ik bedoel niet, waarom zijn we vandaag in de kerk? Maar waarom zijn we in het leven? In deze wereld en op dit moment? Met alle schoonheid van dien en ook met alle beschadiging daarvan. Wat houdt ons bezig en waar zijn we mee bezig? Voor heel veel mensen geldt toch vooral, we zijn er voor de leuke dingen voor de mensen. Voor het Zwitserlevengevoel, omdat we het waard zijn. Het hoort goed met ons te gaan. Het liefst een beetje makkelijk en comfortabel. En zodra het leven aangevochten wordt, als moeite en pijn en strijd blijken, dan hoor je maar zo dat het niet eerlijk is. Niet eerlijk van de omstandigheden, van de week nog vaak gehoord, en niet eerlijk van God. Blijkbaar hebben we ergens het gevoel dat we er recht op hebben dat het ons goed gaat. Dat ons leven niet beschadigd wordt of onder vuur ligt. Die geest van de tijd brengt de kinderen van God in extra grote moeite. Want hebben we niet net Pasen gevierd en hemelvaart? Jezus leeft en hij regeert. Hij heeft de dood overwonnen en zijn wij in hem niet meer dan overwinnaars? Het leven zou toch mooi en goed moeten zijn? Maar zo, we ervaren allemaal dat dat zo niet is. Er klopt niks van. En we raken zomaar in de knoop met Gods leiding. En als ook nog de geest van ontevredenheid tegenover God ons te pakken krijgt, dan doen we zomaar mee in het koor van, het is niet eerlijk en God is ook niet eerlijk. Daarom wil ik u en mezelf vanmorgen meenemen naar die serieuze vraag, waarvoor zijn we hier eigenlijk? Is het wel waar dat het normaal is als je leven gaaf en zonder storingen verloopt? Of is de bewering dat we recht hebben op een mooi en makkelijk leven juist een doortrapte leugen om mensen bij God vandaan te houden en zich tegen zijn leiding te verzetten? Wat is eigenlijk normaal? We willen die vraag onder ogen zien door te kijken naar Jezus' gelijkenis van de ponden, staat hier nog. Dat is de oude vertaling van de 100 drachmen, heet het hier. We kijken vooral naar de knechten uit die gelijkenis. Wat mochten die eigenlijk verwachten? Wat was normaal voor hen? En ook, wat mocht er van hen verwacht worden? Het thema van deze preek is het normale leven van dienaars en dienaressen van Christus tussen zijn hemelvaart en zijn wederkomst. Dat is een hele mond vol, ik zal hem nog een keer herhalen. Het normale leven van dienaars en dienaressen van Christus tussen zijn hemelvaart en zijn wederkomst. Jezus, zo staat er, heeft deze gelijkenis toegevoegd, omdat enthousiaste mensen dachten dat het Rijk van God direct openbaar zou worden. Dat is ook de vorige vertaling. Ze dachten dat het onmiddellijk over hen zou aanbreken. Let u op die twee woorden. Onmiddellijk en openbaar. Ze verwachten het dus onmiddellijk. Als de Messias kwam, en er was toch wel zo'n soort gevoel dat Jezus wel eens de Messias zou kunnen zijn, dan zou dat Rijk toch binnen zeer korte tijd wel aanbreken. Jezus maakt aan zijn toehoorders duidelijk dat het bij het komen van zijn Rijk zo helemaal niet gaat. Niet alleen dat het niet direct komt en dat er juist veel tijd overheen moet gaan, maar ook dat het gepaard zal gaan met strijd. Want het Rijk van God komt niet zomaar plomp verloren over mensen. Mensen ondergaan dat niet passief, ze spelen in dat gebeuren een cruciale rol. Misschien kent u uit de geschiedenis wel verhalen van mensen die op een zekere dag wakker werden en dan bleek opeens dat ze bij een ander bewind hoorden. Een andere machthebber was dan baas over hen. Ze hoorden bij een ander rijk. Daar was ze niet naar gevraagd, dat overkwam hen gewoon. Jezus laat zien dat het in zijn koninkrijk zo niet toe kan gaan. Dat overkomt je niet. Daar word je zelf als dienaar of dienares hoogst persoonlijk bij ingeschakeld. Vandaar Jezus' verhaal over die dienaars. Die worden ingezet door die edelman die naar het buitenland gaat om de koninklijke waardigheid te verwerven. Waarschijnlijk sloot dit verhaal van Jezus aan bij de gebeurtenissen die zijn toehoorders maar al te goed kenden. Zij of hun ouders hadden immers meegemaakt dat een van de Herodissen een gooi deed naar het koningschap. Omdat de regering in Rome de baas was in Palestina, moest Herodes daar dus heen om die waardigheid in ontvangst te nemen. Nou zagen de inwoners in dat gebied het helemaal niet zitten dat die man koning over hen werd. En ze stuurden dus een gezantschap achter Herodes aan met de boodschap: wij willen in geen geval dat die koning over ons wordt. De jonge Herodes was tenslotte wel als heerser teruggekeerd in dat gebied, maar met een lagere rang. En hij had dus nooit vergeten wie hem die streek had geleverd en hij had ook bloedig wraak genomen. Dat lees je ook terug in het allerlaatste stukje van die gelijkenis. Dit verhaal past Jezus nu aan en hij focust op het komen van zo'n omstreden koninkrijk. Er is een periode waarin onze Heer Jezus het koningschap van zijn vader aan het ontvangen is. En dat is ook de periode waarin al zijn dienaren en dienaressen moeten bewijzen dat ze dienaren en dienaressen van dat koninkrijk zijn. Dat rijk gaat dus niet buiten je om. Je wordt niet op een goede dag wakker in het koninkrijk van God. Nee, je wordt uitgedaagd om positie te kiezen. Kijk maar mee naar die knechten. Tijdens de afwezigheid van de edelman moet het werk in de hof en huishouding natuurlijk gewoon doorgaan. Meestal gebeurde dat met landbouw en veeteelt of handel en nijverheid. Deze knechten krijgen de opdracht om handel te drijven. Iedere dienaar krijgt 100 drachmen. Dat is overigens een veel kleiner bedrag dan een talent waar Jezus het in die andere gelijkenis over heeft. Omgerekend is dit ongeveer een bedrag van 6.000 euro. Die knechten kregen natuurlijk te maken met de wisselvalligheid die de handel altijd al heeft. Maar ze hadden bovendien te maken met het feit dat de stemming tegen hun heer behoorlijk anti was. Ze konden misschien wel denken: handel is handel en wat mijn heer politiek nastreeft, dat moet hij vooral zelf weten. Maar zo zou het natuurlijk niet gaan. Ze zouden mensen ontmoeten die hun waren weigerden omdat ze bij die heer hoorden. Hun zaken doen werd zo dus dubbel lastig. Niet alleen vanwege de grilligheid van de handel, maar ook omdat ze zijn knechten zijn met het kapitaal in zijn onderneming. En iedereen weet dat. Wat zegt Jezus hiermee eigenlijk? Natuurlijk, we krijgen het koninkrijk der hemelen uit genade. We hoeven daar helemaal niets aan te verdienen. Maar het simpele bevel: drijf handel tot ik terugkom, dat maakt het de dienaars en dienaressen onmogelijk om neutraal te blijven. Je kunt nooit zeggen: dat koninkrijk van God, dat is zijn zaak, dat is mijn pakkie al niet. Natuurlijk, het is Gods zaak, dat klopt. Maar dat betekent iets voor jou. Jij bent erin betrokken dat God zijn bewind hier wil vestigen. In deze wereld, in zonde. En die hele God het liefst van zich af zou willen schudden soms. Wij leven in een wereld waarin het gros van de mensen van zichzelf anti-Jezus is. Natuurlijk, heel veel zijn dat omdat ze helemaal niet weten wat ze missen. Dat het om hun verlossing gaat. En dat God hen in liefde zoekt. Maar toch is het zo. De stemming is anti-Jezus. En dat terwijl hij naar de hemel is om door God gezalfd te worden. Nou, daar sta je dan als dienaars en dienaressen van de Heer in de hemel. Mensen die telkens te maken krijgen met het feit dat we een omstreden koninkrijk dienen. Ik moet daarbij altijd denken, jongens en meisjes, aan de Tweede Wereldoorlog. De bezettingstijd. Toen had je ook dat dubbele. Je wist dat er een rijk kwam van vrede en van vrijheid en van recht. Dat die onderdrukking en honger dan voorbij zouden zijn. Maar je zag voor je ogen dat het zover nog niet was. Mensen werden opgepakt en gevangen gezet. Mensen hadden geen eten meer en moesten dagen lopen soms om wat voedsel te verzamelen. Soms gaf je moeder aan wildvreemde mensen onderdak die probeerden contact te krijgen met hun familieleden die gevangen zaten. Er waren razzia's op straat en de bezetters kwamen huis na huis doorzoeken. Soms zochten ze fietsen, soms mensen, onderduikers. Moet je voorstellen dat je dan als kind weet dat je vader op zolder zit, ook ondergedoken. De andere kant was er natuurlijk ook. Je hoorde berichten, mocht soms heel geheimzinnig zelf van die illegale blaadjes rondbrengen. En je dan niet vergissen in het huisnummer natuurlijk. Er werd geschoten, je hoorde bommenwerpers, maar dat nieuwe rijk, dat kwam eraan. En wat ik nooit vergeten ben, ook een kind moest al kiezen. Als Duitse soldaten door de straten gingen om kinderen met een snoepje uit te horen, kun je me vertellen waar je papi is? Of als je moeder je op het hart drukte om je mond te houden over die spannende activiteiten waar je toch wel iets van begreep, dan was je toch een soort dienaartje van dat nieuwe rijk. Als je wat groter was, probeerde je mensen te waarschuwen om niet door die en die straat te gaan, omdat je wist dat het daar niet pluis was. Of je wees mensen de weg die met hun fiets, met etenswaar natuurlijk niet, gesnapt wilden worden. Niemand kan twee heren dienen, zegt Jezus op een andere plek. Je moet kiezen. En zo zijn die dienaren over wie Jezus vertelt dus waarschijnlijk aan de gang geweest. Hardwerkend en keuzes makend in een sfeer die niet al te vriendelijk was. Laten we eens kijken naar het optreden van die knechten. In de gelijkenis staat dat er een beetje tussen de regels door. Ze zijn dus onder de mensen aan het werk, maar ze werken namens hun Heer. Stel je dat eens voor. Wat zouden ze nou moeten doen om toch resultaat te hebben in hun handel? Eigenlijk is er maar één manier om de relaties over de streep te trekken. Ze zouden een beter product moeten leveren dan de concurrenten. Met betere garantie, met betere service en met een onberispelijke behandeling van de klanten. Dat is reclame die de wereld verovert. Ik denk wel eens, zijn we niet veel te bang om zo in de wereld te staan met de waarde van onze Heer Jezus Christus? Laten we eerlijk zijn. Het liefst vallen we toch niet al te veel op als een gelovige in een klas of op een vakantiereis. Het voelt al gauw wat ongemakkelijk als we andere gelovigen zo zoet, vroom en opvallend heilig of bravig zien doen. Dat vinden we een anti-reclame en terecht. Maar hebben we van de Heer geen zaken te vertegenwoordigen op aarde die ontzettend de moeite waard zijn? Die een genezing zijn voor de mens en de wereld? Ik denk aan de leefregels van God, de 10 geboden, de bergreden, dat woord uit Micha. We weten allemaal dat God gezegd heeft, wie zich daaraan houdt, die gaat goed en die doet goed. En wie zich daar niet aan houdt, ook al bedoelt hij het nog zo goed, die gaat de mist in. Jaren geleden vroeg men een directeur van een groot concern eens wat hij dacht dat essentieel was voor het voortbestaan van onze aarde. De bedoeling was dat die man een ingewikkeld economisch antwoord ging geven, maar hij gaf een verrassend antwoord. Hij zei dat hij zelf niet gelovig was, maar dat hij ervan overtuigd was dat als iedereen zich zou houden aan de 10 geboden en de bergreden van Jezus, dat dat het beste gezondmakingsproces van mens en wereld in gang zou zetten. Natuurlijk, het heet braaf als je niks inpikt wat van een ander is. Het heet saai als je niet af en toe een beetje schippert met de trouw aan je liefste. Of op zijn minst doe je dan jezelf tekort. Het heet schijnheilig als je gore, broeierige televisieprogramma's niet wil zien. Maar we weten toch dat wat God ons geeft en dat wat Hij van ons vraagt, dat ons dat goed doet. En als we dat dan weten, moeten we dat dan niet allemaal persoonlijk dat goede in ons leven uitstralen? Nee, dat hoeft niet bravig of bedweterig of vromerig. Als we dat nou eens deden met beslistheid en bescheidenheid, wat kunnen we dan tegenover het vele slappe gedoe, het naakte egoïsme en de hardheid tegenover naasten een enorm verschil maken? Wie doordenkt hoe de knechten uit de gelijkenis te werk zijn gegaan, die ontdekt dat ze zichzelf verbonden hadden aan de zaak van de Heer. En toen wisten ze dat hun eventuele tegenstand echt de moeite waard was. Ze deden het voor Hem en ze geloofden heilig in zijn zaak. Ziet u wel dat Jezus van zijn Vader het heerlijke koninkrijk hier kon brengen en dat wij daarin allemaal betrokken zijn? Dat het strijden om in te gaan en gaan door de nauwe poort daarin wachtwoorden zijn? Niet omdat Jezus de deur op een keertje zet, maar omdat het goede leven, het rijk dat echt komt, nu nog betwist wordt, tegengesproken, belachelijk gemaakt door heel velen. Stuk voor stuk tegenslagen, tegenzetten van de hand van de boze, tegen God. Om mensen in de war te brengen over Gods eigenlijke bedoeling met zijn schepping. De naam van duivel is ook in de war brenger, hè? Chaot. Hij komt zijn koninkrijk hier stichten. Dat is de bedoeling. Zijn heil en zijn gerechtigheid. Moet je voorstellen, die 100 drachmen in jouw handen, in het uwe en in de mijne. Is dat eigenlijk niet geweldig? Zo'n God en zo'n Heer? Wat een eer voor ons. Ten slotte, het oordeel van de Heer over de knechten. In de periode van zijn afwezigheid is natuurlijk duidelijk geworden waar die knechten nu stonden. De ontknoping komt. Dat geldt ook voor ons. Deze geschiedenis gaat niet eindeloos door. We zijn op weg naar het woord van onze koning. Op de dag van de afrekening verschijnt de eerste dienaar. Hij meldt: Heer, uw geld heeft het 10-voudige opgebracht. Dat is niet zomaar bescheidenheid van die knecht. Er zit ook iets in van: het was niet altijd makkelijk, Heer, maar het was uw geld en dat was goed voor nog eens 10. Het was soms moeite, maar het was het waard. Nou kan je natuurlijk zeggen, oké, die knecht heeft misschien geluk gehad. Misschien had hij het wel niet echt zwaar. Dat zou kunnen, maar dat betwijfel ik. Misschien had hij juist die vijandige sfeer doorbroken door te gaan staan voor zijn goede handel en voor zijn Heer. Zo beoordeelt de Heer hem ook, als die hem prijst. Niet vanwege het resultaat, maar om zijn inzet, zijn verknochtheid aan de zaak, aan zijn trouw. En u weet, trouw moet blijken. In nood leer je je vrienden kennen. In zekere zin geldt dat voor God ook. Dat is wat de Heer waardeert. Het resultaat speelt ook een rol, maar alleen als maatstaf voor de beloning. Hij stelt die dienaar aan als gouverneur over 10 steden. Zo peilt, zegt Jezus, de Heer de trouw van zijn dienaren. Geen kadaverdiscipline, maar werkelijke vertegenwoordigers zijn van de goede zaak van Christus. Zo wordt ook de tweede knecht beoordeeld. Hij heeft 5 keer winst gemaakt. Had hij het moeilijker gehad? Heeft hij het eerder opgegeven? Ook hij zegt, uw pond, oude vertaling dus, heeft 5 ponden opgeleverd. En ook deze knecht wordt geprezen om zijn trouw. Hij wordt gouverneur over 5 steden. En dan komt nummer 3. En nou moeten we erop letten dat hij niet veroordeeld wordt omdat hij geen resultaat liet zien. Als zijn pogingen niks hadden opgeleverd, ondanks zijn inspanningen. Als hij was stuk gelopen op pure onwil. Dat had hem geen veroordeling gekost. Weet u wat wel? Je kunt het hem zelf horen zeggen. Ik weet dat u een streng heer bent. Er staat eigenlijk zo'n woord als kei en keihard. U neemt weg wat u niet hebt uitgezet en u maait wat u niet hebt gezaaid. Wat is dat? Dat is de verontschuldiging van iemand die niet trouw is geweest en die nu een andere zondebok zoekt. In dit geval krijgt de Heer de schuld. Weet u wat het ergste is? Dat deze knecht precies hetzelfde doet als de vijanden van zijn Heer. Hij wil hem helemaal niet als koning. Hij zegt dat hij een keiharde tiran is. Een onrechtvaardig uitzuiger, een usurpator staat er. Dat is iemand die met macht en geweld inpikt wat helemaal niet van hem is. Dat zegt hij van zijn Heer. Ja, als je zo denkt, dan ben je zelf anti. Dus wel geroepen, wel in dienst genomen, maar tegen die Heer. Dat is de spits van Jezus' verhaal voor mensen die denken dat Gods koninkrijk hier zomaar komt, over je heen valt, buiten je om. Niets is minder waar. Dat koninkrijk vraagt om een keus. Wat is normaal? Wat mogen we verwachten en wat mag van ons worden verwacht? Zolang het bewind van Jezus hier op aarde wordt aangevochten en betwist, zullen we te maken krijgen met lijden en pijn, met kapotheid en met raadselachtige dingen. Daarom laten we moed vatten en niet zo verbaasd zijn als tegenspoed en beproeving ook ons treffen. En laten we ook getroost zijn. Volgende week vieren we Pinksteren. De Heer geeft zichzelf in zijn geest. Wij worden helemaal niet aan onszelf en ook niet aan elkaar overgelaten. Ons geploeter met Gods ponden, met de drachme, hoe je het noemen wil, is niet te vergeefs. Het hoort erbij, omdat God bezig is zijn rijk hier te stichten, zijn heil en zijn gerechtigheid. Hij wil kosten wat het kost dat koninkrijk hier hebben. Kosten wat het kost, moet ik even aan Pasen denken. En jij, en u en ik, wij mogen daarbij zijn. Amen. We zingen nu Psalm 98, vers 1 en 4. danken en voorbeden doen. En ik wil graag de naam van Riet Burema noemen. Die is al genoemd vanmorgen. Zij is weer thuis en haar gezondheid is zeer broos. Het is denk ik heel goed om samen voor haar te bidden in deze fase van haar leven. Verder ben ik maar zo vrij om ook te danken voor de 95ste verjaardag van Jan Mulder. Ik heb dat niet gevraagd, maar het lijkt me wel goed om daar met elkaar voor te danken. Verder beginnen de examens morgen. Het is goed om daar ook een zegen over te vragen. En ik hoorde van John dat Nelis en Bianca veilig in Nederland zijn aangekomen. Dus het is ook goed om hen te noemen. Zullen we samen bidden? Heere God, machtige Vader in de hemel, dat is wel een hele grote verantwoordelijkheid die u aan ons geeft. We krijgen zomaar van die 100 drachmen in onze handen, van u. Daarmee neemt u wel een risico. Aan de andere kant, Heer, willen wij u danken dat u ons zo serieus neemt. Dat u ons in wil schakelen in uw koninkrijk. Gewoon zoals we zijn, met de dingen die wij van u hebben meegekregen. Met onze talenten, met onze gaven. Dank u wel, Heer, dat niemand te klein is of te onbelangrijk, dat hij niet mee kan doen. Dank u wel dat u ons die eervolle plek gunt. En we danken u ook dat u ons uw geest geeft, die in ons werkt en door ons werkt, om van al het goede wat u ons in handen geeft ook iets goeds te maken. Heer, wilt u ons helpen als we het lastig vinden om voor de waarde van uw koninkrijk te gaan staan? Wilt u zijn bij kinderen van u die leven op plekken in de wereld waar het levensgevaarlijk is om dat te doen? Wilt u hen zeer nabij zijn, Heer? Heer, we willen u ook bidden of uw rijk mag komen met spoed. Als wij om ons heen kijken wat er gebeurt in deze wereld, Heer, dan hebben wij veel om voor te danken en veel om ons over te verwonderen. Vooral te verwonderen over uw trouw. Maar er zijn toch zoveel dingen die ons bang maken en die ons soms de moed ontnemen. Heer, wilt u zijn met de mensen die te maken hebben met slachtoffers uit het vliegtuig wat is neergestort? Dan word je zomaar weer even opgeschrikt, zomaar weer even bepaald bij het feit hoe weinig invloed je hebt als mens. Heer, dank u wel dat we mogen geloven dat u er bent en dat u ook dat soort dingen, dat die dingen niet aan uw aandacht ontsnappen. Heer, we willen u ook bidden voor ons land in de aanloop naar de verkiezingen. Wilt u ook bij mensen die op die plekken proberen voor uw zaak te staan, wilt u hen zegenen? En wilt u geven dat ons volk ook ten goede mag komen? Heer, we willen u ook bidden voor onze eigen gemeente. Er speelt heel veel. U weet het. We hoeven u dat ook niet allemaal nu woordelijk te zeggen, maar we willen wel een paar namen noemen. Om te beginnen willen we u eerbiedig vragen, Heere God, of u met Riet Burema wil zijn nu zij weer thuis is. Heer, we willen u ook voor haar danken. Voor ons is zij ook iemand die echt voor de waarde van uw goede koninkrijk staat. die daarvan getuigt, ook nu nog. Heer, wilt u haar vertrouwen niet beschamen? Wilt u een wachter aan haar rechterhand zijn, zoals het in Psalm 121 staat? Ook nu. Heer, wilt u zijn met andere zieken die wij niet bij name noemen? Wilt u ook bij hen zijn? U kent ze, u weet wat ze nodig hebben. U weet waarin ze teleurgesteld zijn. Waarin ze verblijd zijn. Heer, we danken u ook dat we zoveel mooie dingen van u krijgen uit uw hand. Wij mochten gisteren vieren dat Jan Mulder 95 jaar is geworden. Heer, dank u wel voor alles wat hij voor onze gemeente en met name voor de muziek daarbinnen heeft betekend. We danken u ook dat Nelis en Bianca veilig in Nederland zijn aangekomen en we willen u bidden of u hun verlof ook wil zegenen. Dat ze veel mogen uitdelen en vertellen van hun werk in Kameroen, maar dat ze ook op adem mogen komen en zich laven aan de contacten hier. En hier wilt u ook zijn met de mensen die morgen beginnen aan de examens van de middelbare school. Spannende periode voor heel velen. Wilt u rust geven en helderheid als je na wil denken. Wilt u geven dat datgene gebeurt in de komende 2,5 week waarmee jonge mensen verder kunnen in een leven met u. Heer, we willen u ook bidden voor een blijde belijdenisdienst volgende week. Dank u wel, Heer, dat uw werk doorgaat. Dat steeds opnieuw mensen die keuze maken om vertegenwoordiger van u hier te zijn, totdat u terugkomt. Dank u wel voor uw trouw daarin. En wilt u geven dat het een mooie dienst mag worden waarin ons geloof wordt opgebouwd en waarin u de eer wordt gegeven. Heer, wij kijken er naar uit. En wij willen nog een keer tegen u zeggen dat wij blij en dankbaar zijn dat wij u mogen kennen. En dat wij alles tegen u mogen zeggen, dankzij uw Zoon, onze Heer, die regeert en die terugkomt. In zijn naam bidden wij. Amen. Dan wordt nu de collecte gehouden en na de collecte zingen we ons slotlied. Dat is uit eigen bundel lied 90. Ook als we hier vandaan gaan, wil de Heer ons de hand boven het hoofd houden. Hij geeft ons zijn zegen mee. De genade van onze God, Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met ons allen. De preek die ik gelezen had, was van mijn vader. Dominee Holberda, hij is emeritus predikant van onze kerken. En hij woont samen met mijn moeder in Ede.
De vraag is, zijn er mensen die hun leven